En wij waren gebleven bij de definitie in de Dikke Van Dalen over eenheid. Hebben we even met elkaar bekeken. Dus we hebben een beetje idee wat het woord eenheid betekent, wat het allemaal inhoudt. En Paulus die zegt hier, hij heeft het hier over de eenheid van de geest. En dat is natuurlijk een toevoeging die we niet zouden missen. De eenheid van de geest. En met andere woorden, verdeeldheid zit altijd in het vlees. Verdeeldheid zit in het vlees. Het is de eenheid van de geest. Maar daar waar sprake is van verdeeldheid, heeft dat te maken met het vlees. En de gemeente, het lichaam van Christus, daar gaan we naartoe toe ook in de volgende bewoordingen, één lichaam, is geen organisatie. Daarmee bedoel ik geen menselijke organisatie. Maar het is een organisme. Het is een levend organisme, waarin de Heer zelf voorziet in de organen. En waarin hij dus zelf ook dat lichaam organiseert. Dat is de eenheid, dat is de Heer die dat doet. Die is tenslotte het hoofd van het lichaam. En die voegt toe. En die voorziet het lichaam van. Dus het is geen menselijke organisatie, maar het is een levend organisme. Want geest garandeert leven. Leven in de Bijbel heeft altijd, leven volgens de schrift, heeft altijd te maken met geest. Een ziel kan, als een ziel levend is, dan heeft dat te maken met geest. Hè? Adam werd geschapen uit de bovenste laag van de aardbodem. Adam werd genomen uit Adama, hè, staat er in het Hebreeuws. En hij werd pas levend, hij werd pas een levende ziel, toen de levensadem, de Nishmat Chayim, in zijn neusgaten werd geblazen. Genesis 2, vers 7, heeft u het bonnetje erbij. En dat is een levende ziel. Zodra de geest, dus het levensbeginsel of de levensadem eruit is, heb je dus geen levende ziel meer. Dat is nog wel simpel, hè? Dat is logisch, hè? Dus op het moment dat de geest eruit is, heb je geen levende ziel meer, is die mens dus niet levend meer, maar dood. En die mens, die is geen ziel meer, dus die ervaart ook niets meer, die is zich van niets meer bewust. Dus op het moment dat de mens overleden is, is hij er niet meer. Dat is ook precies wat het woord Sheol natuurlijk zegt, hè? Vragen, waar is die mens nu? Nou, die mens leeft niet meer. Die mens is onwaarneembaar, dat is het Griekse woord, hè? Hades, is onwaarneembaar. En die kan zelf ook niets meer waarnemen. Er is geen kennis, geen wijsheid enzovoort in de dood, zegt de prediker. Hè? Prediker 9, vers 5 en vers 10 staat dat. Prediker 12, vers 7 zegt dat als de mens sterft, dan gaat de levensadem terug naar God. En dus als die componenten, hè, als die componenten, geest en lichaam, als dat uit elkaar gaat, dan heb je geen ziel meer. Dan is die ziel weg. Dan is die ziel er niet meer. Het verwarrende is dat er in onze vertalingen het woord dodenrijk wordt gebruikt. Dat veronderstelt, dat impliceert, dat er ergens een rijk is waar dan die zielen ergens nog verblijven. Maar dat is heel verwarrend, dat die term gemunt is voor dat begrip Hades en voor Sheol. Daarom is het eigenlijk beter om te spreken over het onwaarneembare. Dat is veel zuiverder. En dat geldt natuurlijk ook bij het woord, ja, bij het woord Gehenna. Kijk, Gehenna, dat is vaak met hel vertaald, maar ja, dat is ten onrechte. Het woord Gehenna is het dal Hinnom bij Jeruzalem. Dat is daar waar in de komende koninkrijk degene die in opstand komen tegen de Heer, die zullen gedood worden en die zullen daar dan in die, dat is de vuilstortplaats dan van Jeruzalem, dal Hinnom. Als het er nu komt, is het een mooi park. Maar dan is het de vuilstortplaats en daar worden de terechtgestelde opstandelingen, die worden daar in dat Gehenna geworpen. Dat is het laatste vers van Jesaja, allerlaatste vers van Jesaja. En de Heer herhaalt dat in onder andere Marcus 9. Maar dat is dus niet de hel. Dat is nu niet volgens de klassieke hel, om het zo maar te zeggen. Dat is het dal hin om daar. Iedereen weet dat. Wat gebeurt er nu als een mens sterft? Hè? Dat is, als die geest eruit is, uit het lichaam, dan is die mens dood tot het moment van de opstanding. En van de tussentijd weet de mens dus niets. Voor de ervaring van een mens die sterft is het dus een flits, is het als was het een seconde tot het moment van de opstanding, dat God die opstanding geeft. En dan doet die mens de ogen weer open en die dacht dan, hey, ik heb net mijn ogen gesloten, ik ben net gestorven, maar nu heb ik mijn ogen weer open, ben ik er weer. En voor mensen is dat verschillende momenten in de toekomst. Dat is dus punt, hè? En dat is doorheen heel de schrift zo. Hè, van Genesis, om het zo maar te zeggen, tot en met Openbaring, dan de indeling die wij kennen, is dat zo. En dat verandert ook niet bij de tweede dood. Hè, bij de tweede dood is het ook zo dat de mens die daar in de poel des vuurs wordt geworpen, dat is na het gericht, hè, als de mens geoordeeld is, veroordeeld is, dan is het hele gericht geweest. En dan gaat die mens in de tweede dood. En die tweede dood is net zo zonder bewustzijn als de eerste. Tot het moment dat die wordt opgeheven, tot het moment dat God iedereen levend maakt. En dan is die tweede dood en niet meer. Dus dat is de tweede dood is ook dood. Dat is wat God bij de poel des vuurs heeft gezet. Hè. Het is voor de mensen die erin worden geworpen, is het de tweede dood. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Dus het is geen andere vorm van leven. Het is ook niet een bewuste dat mensen daarin bewust voortbestaan en dan gezuiverd worden. Dat is het allemaal niet. Nee, het is de tweede dood. Dat is dus geen andere vorm van leven. Dan ga je het verwarren. En dat is hoe we de schrift volgen. Hè? Als de schrift die woorden gebruikt, dan zouden we die woorden ook gebruiken. Hè? En zouden niet een eigen theorie gaan opbouwen dat misschien de dood toch nog een andere vorm van leven is. Want ja, dan zwem je in de fuik. Dat zeg je goed, hè, met vissen, hè, fuik. Dan zwem je in de fuik van de tegenstander. Want de tegenstander zei al in Genesis 3, niet tot stervens toe zul je stervend zijn. Dat is oude leugen van de tegenstander. Hè. Vandaar al die leringen laten we maar zeggen, de niet-christelijke, zoals we dat noemen dan, de niet-christelijke religies. En Plato bijvoorbeeld, die leerde allemaal de onsterfelijkheid van de ziel. Dus die leerde allemaal dat als jij sterft, dan besta jij toch nog ergens voort. Heb je een ander voortbestaan. Hè? In het hindoeïsme wordt dat gezien als reïncarnatie. En dan keer je als een olifant terug. Of als een scarabee, of als een bij, of als een wesp of zo, keer je terug. Maar het is natuurlijk allemaal reïncarnatie, is natuurlijk ook allemaal kwatsch, hè. Maar dat hangt natuurlijk allemaal samen. Dat hangt aan het punt dat men denkt dat als je gestorven bent, dat je dan ergens anders voortleeft op een of andere manier. Dat je ergens anders een bewust voortbestaan hebt. De Bijbel haalt daar een dikke streep doorheen. Dus van begin tot eind is dood, precies wat het woord ook zegt, dood. Dus geen bewustzijn meer. En dat is doorheen heel de schrift zo. En natuurlijk, er zijn lastige teksten. Ja, zeker, zeker, zeker. Wat moet je met de geest in de gevangenis enzovoort. Hè? En wat moet je met de gevangenis gevangen genomen. Er komen in Efeze 4 nog aan toe, de gevangenis gevangen genomen. En hij heeft gaven gegeven aan de mensen. Aan Psalm 68, wat is dat dan? Daar hangt ook een hele theorie aan vast. Maar telkens weer blijkt dat wat eigenlijk van meet af aan duidelijk wordt gemaakt, dat dood dood is. En dat degenen die in Tenach naar voren komen wel degelijk weten van de opstanding, van de opwekking. Abraham, hè, die legde zijn zoon Yitzchak op het altaar. Die bond hem op het altaar en die was ervan overtuigd dat God bij machten was hem ook uit de doden op te wekken. Waaruit hij hem ook bij wijze van spreken heeft teruggekregen. Dus ze hebben een hele oude getuige hoor, Abraham, die geloofde al in de opstanding. Jozef geloofde in de opstanding, want hij gaf aanwijzingen om zijn gebeente moesten ze meenemen naar Egypte, het land uit. En dat was in de verwachting dat hij daar in het land zou zijn en dan zou opstaan. Hè? Dus Jozef geloofde ook in de opstanding. En zo kun je met al die, wij dan zeggen, al die getuigen uit Tenach kun je dat aanwijzen. Hè? Dus dat overtuigd zijn van het opgewekt worden uit de dood, dat God dat doet, dat God dat kan doen en zal doen, dat was al heel vroeg bij mensen aanwezig. Goed, bewaren, je beijverend, gaan we naar het volgende punt, wat Paulus noemt, je beijverend de eenheid van de geest. Het is de eenheid van de geest, hè? Het is niet de eenheid van het vlees. En die zouden wij bewaren. Die hoeven wij dus niet zelf te maken, die eenheid, maar die zouden wij bewaren. Dat is het woord wat Paulus hier gebruikt. Tereo. En dat kan soms de klank hebben van bewaken, omdat het ook met gevangenschap te maken heeft. Maar het heeft ook te maken met zijn woord bewaren. En dan staat er van bijvoorbeeld van Maria, er komt de boodschapper bij Maria. Maria, jij zult zwanger worden door de Heilige Geest enzovoort. En zij bewaarde die woorden in haar hart. Wij zouden die woorden van God bewaren. Hè, die woorden die daar geschreven staan. Daarom is het, wie deden dat? De navigators deden dat. Hè? Die waren daar heel goed in, teksten uit je hoofd leren. Dat is heel, heel goed, hè? Want op meest onverwachte momenten kan zo'n tekstje dan te binnenkomen als het nodig is. Dan heb je hem uit je hoofd geleerd, ken je hem? Dat is super. Hè, dat navigators waren daar, die waren daar voorbeeldig in. En wij zouden die woorden dan ook bewaren, dat wil zeggen spreken. Want het woord bewaren is ook spreken. Hè, en ik weet niet, u kunt zich nog wel herinneren misschien, is lang geleden hoor. Die studie was ergens in de jaren 80. Bewarend door Heilige Geest. Weet u het nog? En die is er nog. Moet u even zoeken op de site Gebedflix van Pieter van Linschoten. Wel even een zoekplaatje, maar dan kunt u hem terugvinden. Dus u kunt hem nog eens terugluisteren. Bewarend door Heilige Geest. Dat was een bijbelstudie naar aanleiding van 2 Timotheus 1 vers 14. Dat was toen het jaarthema. En daarin wordt duidelijk hoe je dat woord bewaart. En daardoor gaat het woord jou ook bewaren natuurlijk. Want daar gaat het om. De Heer bewaart jou doordat hij zijn woord geeft in je hart en als je dat woord bewaart, dan bewaart het jou ook. He, want als je dat woord volgt, heeft dat een bewarende en reddende werking in je leven. Dus dat bewaren is heel belangrijk. He. Je beijveren de eenheid van de geest te bewaren. Dus die hoeven wij niet te maken, want die is er al. Die eenheid van de geest is er al. En die zouden wij bewaren, zegt Paulus. En het punt is dat, kijk... Je merkt eigenlijk voortdurend bij organisaties dat men in de betreffende organisatie, ik bedoel het heel algemeen, hè, dat men in de betreffende organisatie daar die eenheid wil bewaren. Maar dan bedoelt men de eenheid van die organisatie. Maar dat is niet de eenheid van de geest. Dat is wat anders. De eenheid van de geest die hebben we met alle gelovigen, waar dan ook ter wereld, waar je die ook tegenkomt, of het in Zuid-Afrika is, of in Timbuktu, of weet ik waar je bent, of op de Noordpool. Als je gelovigen tegenkomt, dan ben je daar één mee, omdat je dezelfde geest hebt ontvangen. Dat is punt. Dat is de eenheid van de geest. En ware gelovigen, waarachtige gelovigen, ja, die zitten in... Ja, dan zegt u, ja, er is heel veel verdeeldheid, want er zijn heel veel denominaties, er zijn heel veel kerken, er zijn heel veel groepen. Je hebt, ik weet niet hoeveel soorten gereformeerd, en je hebt allerlei soorten baptist, en allerlei soorten pinkster, en noem alle dwarsstraten maar op, hervormd. Er is ontzettend veel verdeeldheid, zeggen we dan tegen elkaar. Ja, maar in al die groepen, daar zitten waarachtige gelovigen. Ik wil nog niet per definitie zeggen dat iedereen in de betreffende groep of wat dan ook per definitie echt een gelovig is. Dat is wat anders, dat is wat de Heer uitmaakt. Dat maken wij niet uit, dat maakt de Heer uit. Dat maakt de Heer uit, maken wij niet uit. Wie er wel en niet echt bij het lichaam van Christus horen, wie er wel en niet echt geloven, wie er wel en niet echt verzegeld zijn met zijn geest. Dat is wat de Heer uitmaakt, want dat weten wij niet. Dat kunnen wij niet aan de eerste kans, op het eerste gezicht aan elkaars postzegel zien. Maar daarom is het ook iets geestelijks, hè? Dit is wel eens een punt waar natuurlijk ook, ja, natuurlijk wordt over alles gediscussieerd, dus over dit punt natuurlijk ook. Maar kijk, zelfs als het gaat in 2 Timotheus over Hymenaeus en Philetus, die nota bene een verkeerde leer leerde over de opstanding. In die context, daar in 2 Timotheus 2, in die context, dan noemt Paulus even de opstand van Korach, Datan en Abiram. Daar haalt hij een tekst uit. En dan zegt hij, de Heer kende de zijnen. En dat geldt nu ook. De Heer kent degene die van hem zijn. Dat is de context bij Hymenaeus en Philetus. Hè? Want wij zeggen, nou, Hymenaeus en Philetus. Nou. Zeker, dat was heel ernstig. Die leerde iets verkeerds over de opstanding. Dat was heel ernstig. Want dat woekerde voort, hè, als koud vuur, zegt Paulus. En dat is helemaal niet in de haak. En toch zegt hij in de context, en hij zegt hele duidelijke dingen over die twee, maar toch zegt hij in de context, de Heer kent degene die van hem zijn. En ieder die van de Heer is, neemt afstand van de ongerechtigheid. Je wil geen deel hebben aan ongerechtigheid, op welke manier dan ook. Dat is wat Paulus daar ook zegt, hè, in 2 Timotheus 2. Maar goed, dat is ook voor onze wandel natuurlijk. Maar dit is voor onze wandel, je beijverend de eenheid van de geest te bewaren. Te bewaren, daar gaat het om. En daar zouden wij ons voor beijveren, ja wel degelijk. Dat is wel degelijk een dringende activiteit van onze kant. En ja, dat is met iedere ware gelovige, waar die ook is, welke achtergrond die ook heeft, die je tegenkomt in het dagelijks leven. Ja, in welke groep zit jij? Nou, die en die. Nou, en als je dan merkt in het gesprek dat het ook echt een gelovige is, die echt in de Heer Jezus gelooft, ja, nou, ben je één mee. De eenheid van de geest. En natuurlijk hebben we allemaal verschillen van inzicht, we hebben allemaal verschillen van leringen die we te horen hebben gekregen en noem alles maar op. En toch is die eenheid van de geest, die is er. Dus die kunnen wij op geen enkele manier hoe dan ook maken. Daar waar dat gepoogd wordt, gaat het mis. Dat is van het vlees. De eenheid van de geest en, zoals ik al daarnet voor de pauze zei, dat woord eenheid komt ook nog één keer voor en dat is dan in Efeze 4 vers 13. En dat is ook een belangrijke, de eenheid van het geloof. Maar daar gaan we nu vanavond niet naar kijken, want dat is nog niet aan de orde. De eenheid van het geloof, dat heeft te maken met groei. Dat is niet als je pas tot geloof bent gekomen, ben je helemaal blanco, weet je nog maar eigenlijk nauwelijks iets, wel het belangrijkste, dat Jezus voor jou gestorven is en opgestaan, dat hij zijn bloed aan het kruis heeft gegeven voor jouw zonden. Dat is het allerbelangrijkste, dat is de kern. En als je dat echt gelooft, ja, dan hoor je bij het lichaam van Christus. Maar de eenheid van het geloof waar Paulus het over heeft in Efeze 4 vers 13, dat heeft te maken met groei. Dat heeft te maken met groei. En dat is ook nodig, dat wij als gelovigen, want we beginnen als een heel klein babytje. En dan is het nodig dat wij opgroeien, geestelijk gezien, tot volwassen gelovigen. Opgroeien tot zonen. En dat doen wij met de band van de vrede. En nu gebruikt Paulus daar dat woord band. En dat wordt soms wel eens ten onrechte ingevuld als verbond. Alsof wij zouden horen bij het nieuwe verbond. Dat heb ik heel stellig uitgelegd gehoord, diverse keren. Maar dan denk ik, ja, beste spreker, beste uitlegger, maar daar staat niet het woord verbond hier. Hè? Dat staat er niet. Het woord verbond is diatheke. En het woord band wat hier staat is syndesmon. Dat betekent samenbinding, als je het letterlijk vertaalt. Hè? En het komt diverse keren voor. Ik heb de teksten hier voor u erop gezet. Colossenzen 2 en 3 en Handelingen 8 vers 23. Waar gaat het dan om? Dan gaat het hier om een band, bijvoorbeeld zoals die, ik heb het voorbeeld dan, kwam ik tegen, dat gebruikte een uitlegger. Een band die op een gegeven moment om een bloedvat wordt aangebracht. En dat is een blijvende band die zorgt dat het bloedvat zeg maar goed blijft. Dat is zo'n band eromheen. Hè? En dan kun je er ook een klemmetje op zetten, maar dat is altijd maar tijdelijk. Dat kun je maar tijdelijk doen. Maar zo'n band wat daar dan bedoeld wordt, dat beeld gebruikte die uitleggen, om het bloedvat heen en daardoor blijft dat bloedvat goed, zeg maar. En zo kunnen we ook kijken naar die band van de vrede. Hè? Want hoe kunnen we nu die eenheid bewaren? Nou, zegt Paulus, met de band van de vrede. Dat is een prachtige beeldspraak natuurlijk. En die vrede, dat is natuurlijk het punt, hè. Ook voor onderling, juist voor de onderlinge verhoudingen tussen ons als gelovigen, is die vrede zo belangrijk. Hè? Wij zijn Paulus zegt in Romeinen 5, hè? Een geweldig hoofdstuk hoor, geweldig. Maar dan zegt hij daar dat wij staan in deze genade. Hè, Romeinen 5, die eerste verse, vers 2 meen ik. Maar deze genade daar, dan zou je denken dat is de rechtvaardiging, maar dat is het toch niet. Dat is de verzoening. Want in Romeinen 5 gaat het om een geweldige aspect van verder dan het evangelie van God. Gaat het om het geheimenis van het evangelie. En dat is de verzoening. En dat was niet tevoren bekendgemaakt in Tenach. Dat is een punt hoor. Kijk, wij staan in deze genade, zegt Paulus. Dat is die verzoening. Wij staan in de... En dat is vrede. Dat is vrede. Dus als Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hè, dus uit het geloof van Jezus Christus, hebben vrede met God, dan komt het woord vrede, hè, door onze Heer Jezus Christus, dan is dat die vrede en dat heeft alles te maken met verzoening. Verzoening. Dat is een geweldig woord voor, heb ik zondag ook gezegd, hè, dat is een geweldig woord voor je wapenrusting. Romeinen 5 vers 1. Want het gaat niet om wat wij voelen, maar het gaat om de feiten van Gods woord en dat beleiden. Die feiten beleiden. Hè. Maar samenbinding, samenbinding is vrede. Wij zijn allemaal in die verzoening, in, dat is dus vrede. En dat is die band die Paulus hier bedoelt, die wij mogen toepassen, om het zo maar te zeggen. Hè, die vrede mogen we steeds toepassen, ons ervan bewust zijn dat wij die vrede met God hebben en daardoor ook vrede met elkaar. Dus het is niet alleen verticaal vrede met God, maar het is ook horizontaal vrede met elkaar. Dat is ook verzoening, hè? Dat is de uitwerking. De band van de vrede, dat bindt ons samen. Hè? Dat is die samenbinding. Dat heeft alles te maken met die geweldige boodschap van verzoening, het evangelie van Paulus. Hè, dat moeten we niet misverstaan, maar het evangelie van Paulus is natuurlijk, wat hij zegt, mijn evangelie, het evangelie van God en het geheimenis van het evangelie, mocht hij ook brengen. En dat geheel, ja, dat rechtvaardiging, verzoening, dat vind je alleen uitsluitend en alleen bij Paulus. Dat is het evangelie van Paulus. Gerechtvaardigd om niet, door zijn geloof, gerechtvaardigd in zijn bloed. En met God verzoend door de dood van de Zoon. Dat gebeurde allemaal aan het kruis, door het kruis, hè, is dat, door zijn kruisdood en opstanding. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. En dat die rechtvaardiging en die verzoening een grotere rijkwijde heeft dan alle gelovigen nu, ja, dat is waar. Maar dat is niet sec het evangelie van Paulus. Dat is wel een geweldige rijkwijde, maar het evangelie wat Paulus bracht is Romeinen 5, rechtvaardiging door zijn geloof, verzoend met God door de dood van zijn zoon. Daar gaat het om. Dat is waar het om gaat. Daar draait het allemaal om. En dat is die band van de vrede. Hè? De band in de band van de vrede. Kijk, die band van de vrede, dat heeft natuurlijk alles te maken met wat Paulus eerder schreef in die Efezebrief. Want dat komt niet zomaar uit de lucht vallen natuurlijk. Helemaal niet, integendeel. Die band van de vrede, dat zijn die twee groepen waar we het over hebben gehad met elkaar. In Efeze 2, die door het kruis ook wederzijds, dus die groepen ook onderling, weder of wederzijds verzoend zijn met elkaar. He, daar ging het heel sterk over in dat Efeze 2. He. En daar valt ook dat woord vrede, maar liefst 4 keer, hè? Soms in een werkwoordvorm, maar toch 4 keer in een kort stukje. Hij is onze vrede. Wie? Christus Jezus. Hij is onze vrede. Hij heeft die vrede bewerkstelligd. En alle vrede komt ook bij hem vandaan. Of wordt door hem aan ons geschonken, mag je ook zeggen. En hij was het die door het kruis vrede maakte. In het lichaam van zijn vlees is de vijandschap weggenomen. En zo kon Paulus dan zeggen, en we vatten het nu even heel kort samen, wat in Efeze 2 veel uitgebreider besproken hebben. Vrede aan jullie die veraf, dat is al die mensen uit de natiën die tot geloof kwamen, en vrede aan hen die nabij waren, dat is hen die uit Israël tot geloof kwamen. En zo die twee, zegt Paulus, zijn nu één, hè, die vormen dan al één nieuwe mensheid in Christus Jezus. En dat is, en daarin is onderling geen vijandschap meer. Daarin is onderling vrede. Daar is dit op gebaseerd, hè, wat Paulus hier zegt, de band van de vrede. We hebben met iedere gelovige, wie het ook is, ongeacht afkomst of wat ook, hebben wij vrede. Wij kijken niet naar vleeselijke komaf. Wij kijken niet of het iemand is die komt uit het volk Israël, of het iemand is die komt uit het Nederlandse volk of uit het Amerikaanse volk, enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal, als je daarnaar zou kijken, is allemaal vlees. Of iemand wel of niet besneden is, maakt ook helemaal niet uit. Nee, we kijken wie gelooft en die hoort erbij. En dat is die eenheid van de geest. En dat geldt voor alle ware gelovigen uit Israël en uit alle volkeren, uit alle naties. En daaromheen, ik heb het maar hier met een cirkeltje even aangegeven, is die band van de vrede. Dat is daaromheen, hè? Daar zitten al die gelovigen. Ja, en natuurlijk is dan, dat is de wapenrusting, zit bij onze voeten, daar maken we contact mee op de aarde. En wij hebben de sandalen van de vrede aan. Dus onze contacten met de aarde, vrede. Sandalen dus, van sandalen van de vrede. Prachtig beeld, hè, wat Paulus gebruikt. In Efeze 6. En dat is natuurlijk ook niet alleen voor mensen die buiten het lichaam van Christus staan, die ongelovig nu nog zijn, maar ook voor degenen die in het lichaam van Christus zijn. Ten opzichte van diegenen hebben we ook sandalen van vrede aan. Hè? Want ja, onderling, hè, meningsverschillen enzovoort, er kan nog wel eens wat gebeuren. Of verschillen van inzicht hoe iets moet geregeld worden en zo, dat soort dingen. Dat kan ook, hè? U weet wel, het bekende als je achter de schermen kijkt. Maar hij is onze vrede, Christus Jezus, hij is onze vrede. En ja, daar gaan we vanuit, in de band van de vrede. Dus als we ergens zijn met elkaar als gelovigen, dan is voor ons bovenaan staat die grote V. Hè? Ja. De eenheid van de geest, gaat Paulus dan over spreken. En hij zegt niet, er is één lichaam, maar hij zegt één lichaam. Hij zegt er verder niks bij, hij zegt één lichaam. Nu is er één lichaam. Hè? Ik zeg dan wel sprekend, er is, maar nu één lichaam. En dat is een heel belangrijk punt natuurlijk. Heel belangrijk punt. Hè, ik gaf u er net al aan de verdeeldheid die we om ons heen zien in allerlei groeperingen, hè, in allerlei denominaties. Maar dat is de uiterlijke verdeeldheid. Dat heeft te maken met hoe vleeselijk de mensen zijn. Die enzovoort. Maar voor ons staat bovenaan, er is één lichaam van Christus. Eén, nu. Kijk, wat zag je in de vroege handelingentijd, even als achtergrond. Daar zag je Israëlieten in het land en in de verstrooiing. En die kwamen dan bij gelegenheid voor de hoogtijden van Jahweh, kwamen ze naar, of de gezette tijden, de gezette hoogtijden van Jahweh, kwamen ze naar naar Jeruzalem toe. Het is nu Simchat Torah. Dat is een afsluiting van de hele cyclus. Hè. We hebben net loofhutten gehad. En dat staat in de Bijbel. En Simchat Torah staat niet in de Bijbel. Daar wordt dan de hele cyclus van voor de Joodse orthodoxie wordt afgesloten. En dan gaan ze vanuit Simchat Torah de Shabbat in enzovoort. Hè. Zo gaat dat bij hen. Maar in die vroege handelingentijd kwamen dus ook Joodse mensen uit de verstrooiing naar Israël toe, naar Jeruzalem. En dan had je ook, dat was zeg maar een, nou ja, dat was zeg maar de overgrote groep toen. En daarbinnen had je dan de door Johannes en de Heer Jezus gedoopten. Want die gingen op een gegeven moment een aparte groep vormen. Hè, die werden door de waterdoop, werden zij afgescheiden van de rest. Zij geloofden in Jezus als de Messias. Of zij beleden wat Johannes sprak in eerste instantie en zij werden gedoopt. Daarmee werden zij, want dopen in water was toen dopen in het algemeen, maar ook toen was een reiniging, het beeldde reiniging uit en ook eenheid. Dus degene die toen gedoopt werden door Johannes, die vormden met die groep, met de Johannes gedoopten, vormden zij een eenheid. Nou, zo ook degene die door de Heer Jezus, eigenlijk door zijn discipelen gedoopt werden. die vormen dan daarmee een eenheid en dat is mogelijk later deels met elkaar samengegaan. Maar die waren er nog in de begintijd van Handelingen. En dan heb je de koninkrijksgemeente, die ging ontstaan vanaf Handelingen 2. Onder leiding van Petrus plus de andere 11, hè, dat was de koninkrijksgemeente die ging ontstaan. Dat waren dus de geroepenen uit Israël die in Jezus als de Messias gingen geloven. En die vormden dan binnen dat geheel van Israël een aparte, een uitgeroepen groep. Hè. Dat is ook dan een, dat was dan ook een ecclesia. Hè. Dat is die gemeente waarvan de Heer Jezus zei, de poorten van de Hades zullen jullie niet overweldigen. Dat is die ecclesia. Die uitspraak in Matteüs 16. Op basis van Peters belijdenis, hè, zei de Heer dat daar. En dan had je later in Handelingen, en dan zijn we al een aantal jaren op weg, toen werd Saulus geroepen, Paulus, en toen ontstond er een aparte groep die door de bediening van Paulus en Barnabas werd uitgeroepen. Dat is een aparte groep, zeg maar, naast dus die koninkrijksgemeente. En daar kwam al snel kwamen er allerlei opmerkingen en vragen. En er gingen mensen die van de fariseeën gelovig geworden waren, die gingen naar Antiochië in Syrië toe. En die gingen daar eens kijken. En dan bleek er dus dat de mensen daar niet besneden werden. Dat werd een hele kwestie. En dat werd zo'n grote kwestie dat die later besproken werd in Handelingen 15 op het apostelconvent in Jeruzalem. En dat ging over de vraag van de besnijdenis. En daaraan hing natuurlijk vast, als je besneden bent, ben je ook gehouden de hele Torah te doen. Hè? Dat dan wel, hè? Dat zegt Paulus ook in Galaten 5. Hè? Kijk, als je laat besnijden nu als gelovige, dan zeg je eigenlijk dat je Christus niet nodig hebt. Dat zegt Paulus in Galaten 5. Christus zal u niet van nut zijn als je je nu laat besnijden. En hij zegt daar gelijk in één adem bij, ja, als je laat besnijden, dan ben je gehouden gelijk om heel de wet te doen, heel de Torah te doen. En dan zegt hij in Galaten 6 nog eens een keer eroverheen, het maakt helemaal niet uit of je besneden bent of onbesneden, maar of je een nieuwe schepping bent. Dat schreef hij allemaal naar aanleiding van die hele kwestie, die Galatenbrief schreef hij allemaal naar aanleiding van die kwestie die in Handelingen 15 besproken werd op het apostelconvent. Dat was een heel belangrijk gebeuren. En dat had dus te maken met die uitgeroepenen door Paulus en Barnabas. Dus vanaf Genesis 9, /13 heb ik dan gezet, begint eigenlijk het uitroepen tot het lichaam van Christus zoals wij dat nu kennen en waar wij ook nu bij horen. En dat moeten we dus niet verwarren met Handelingen 2, want daar begon de koninkrijksgemeente. Dat is wat anders, dat is wat anders. Nou, dat is heel wat en het is al laat op de avond, dan ga ik u nog vermoeien met allemaal hele ingewikkelde handelingen, dingen en zo, ja. Maar hoe ging het nou verder? Want dit was de vroege handelingentijd, maar hoe ging het nou verder in handelingen? Want het punt van dat er verschillende gemeentes waren, verschillende groepen in handelingen, dat is zo ontzettend verwarrend voor veel mensen, waardoor ze handelingen eigenlijk niet goed lezen. En heel goed bedoelend allerlei principes uit handelingen graag willen volgen. Maar eigenlijk, als je niet goed zicht hebt op wat er precies daar gebeurt en hoe die lijnen lopen, dan kan het zomaar zijn dat jij als gemeente of als groep met andere dingen bezig bent vanuit handelingen dan God voor deze tijd echt bedoelt. Of juist niet bedoelt. Dat is, ja. Hoe ging het verder? Nou, in de latere handelingentijd had je nog steeds natuurlijk de overgrote groep Israëlieten in het land en in de verstrooiing. Dat bleef. En dan is daar die koninkrijksgemeente en die lijn, om het zo maar te zeggen, die begon af te brokkelen. En dat zie je eigenlijk gebeuren ook in de beschrijving van hoe Lucas Handelingen schrijft, vanaf Handelingen 9, zie je eigenlijk dat Petrus nog heel even naar voren komt, ook in het apostelconvent spreekt hij nog heel even, dat is dan het laatste wat van hem opgetekend is, wat hij gezegd heeft. En daarna Paulus en Barnabas zijn bediening, die ging te midden van de natiën, hè. Dus de koninkrijksgemeente, die begon af te brokkelen. En wat gebeurde er? Nou, dat ging verschillende kanten op. Men viel terug en stierf in ongeloof, dat gebeurde. Men viel terug in ongeloof. En daarover spreekt Hebreeën 6. Dat het onmogelijk is voor degenen die eens verlicht zijn geweest door de Heilige Geest, die alsnog opnieuw tot bekering te brengen. Dat gaat over diegenen die in die koninkrijksgemeente zaten en die terugvielen in ongeloof. Voor die is het onmogelijk om die terug te brengen. En ten onrechte wordt Hebreeën 6 soms gebruikt voor een leer van de afval van de heiligen. Dat nu leden van het lichaam van Christus nog kunnen afvallen. Maar dat gaat niet aan. Want Hebreeën 6 gaat echt daarover. Over die handelingentijd. Over dat er een aantal waren die zagen, ja, dat koninkrijk blijft uit. En die verloren hun geloof daardoor. En die geloofden helemaal niet meer. En nou, die viel helemaal weg in ongeloof. Hebreeën 6. Hebreeën 10 zegt er ook iets over, hè. En dat zijn moeilijke teksten die in de loop van de tijd voor veel oprechte mensen die de Bijbel lezen en dat graag willen geloven, die het daar heel moeilijk mee kregen. Want stel je voor dat ik ook onder Hebreeën 6 zou vallen. Stel je voor dat ik ook onder Hebreeën 10 zou vallen. Dan wacht mij een verschrikkelijk oordeel. Dan komt de Heer met vlammend vuur wraak oefenen en dat zal mij dan ook treffen. Dat, hè? Maar dat gaat niet aan, dat heeft te maken met die Hebreeën, die Israëlieten, die terugvielen. Dat is ook een hele andere toonzetting en een hele andere sfeer, om het zo maar te zeggen, dan de brieven van Paulus. En daar waren er die later stierven in de verwachting van de belofte, die uitkeken naar dat koninkrijk, die uitkeken naar dat de Heer Jezus als Messias terugkomt, maar die dat niet meer meemaakt en die stierven zonder dat de belofte werkelijkheid werd. Daar gaat Hebreeën 11 bijvoorbeeld over. Om die gelovigen te bemoedigen. Het koninkrijk blijft uit. Maar kijk eens, er zijn veel gelovigen die de belofte niet verkregen hebben. Maar toch stierven in geloof. In de verwachting van de opstanding in de toekomst. En dat is dus voor die mensen. En daar waren er ook die gingen Paulus volgen. Dat was ook een groep. Misschien niet zoveel, relatief. Maar toch, men ging Paulus volgen. En die werden dan daardoor ingevoegd in het lichaam van Christus. Die werden verzegeld. Ik heb dat woord erbij gezet, hè? Verzegeld. Plus al die anderen die al geroepen waren tot het lichaam van Christus, die werden daarbij gevoegd. En daarover heeft Paulus het ook in Efeze 2. Die twee groepen die één worden en één gezamenlijk lichaam vormen, hè? Dat noemt hij nog in Efeze 3, gezamenlijk lichaam. Maar dat is in feite het lichaam van Christus waar het in Efezebrief over gaat. Dus die werden, kijk, als je deze dingen zo leert zien, dan kom je uit verwarring over handelingen, dan kom je uit verwarring over die Hebreeënbrief, waar die nou precies over gaat. En dan ga je zien van, hey, wacht even, zo lopen de lijntjes. Want de lijn die doorging was natuurlijk de lijn van het evangelie van Paulus, de uitroeping tot het lichaam van Christus. Ja, en dan kun je zeggen, ja, en lichaam, één of twee. Eén of twee. Kun je ook nog afvragen, hè? Zijn er nu één of twee lichamen? Want er zijn mensen die heel stellig denken dat er nu twee lichamen zijn. Dat is, ja, dat is gebaseerd op de opbouw van de brieven van Paulus. Die halen dat zelfs uit de brieven van Paulus. Kijk, wat zegt men, en ik heb de naam en de volgers daarbij gezet, dat heb ik dan nu even genoemd, de twee lichamen theorie. Die denken dat er een lichaam is die bestaat uit, zeg maar, de christenheid, hè, de christenen en de joods-messiaanse gelovigen op grond van eerdere brieven van Paulus. Dus die zeggen dan in hun, ik vat het nu even allemaal heel kort samen hoor, maar die zeggen dan in hun geschriften dat die zijn eigenlijk gebleven in de eerste brieven van Paulus en die zijn nooit verder gekomen. En voor hen is dan ook de wegrukking bedoeld, want dat is een, ze spreken dan heel regelmatig over een vroege of een late brief van Paulus enzovoort. Dat onderscheid is voor hen heel belangrijk. En die maken dan de wegrukking mee en die zullen dan later ook op aarde weer terugkomen en samen met Israël een bediening hier op aarde hebben. Dat wordt dan gezegd, hè, over die groep. Theorie, hè. Dan zeggen ze over zichzelf dat zij het lichaam van Christus zijn, wat gevormd is sinds Handelingen 28. Hè. Voor die groep is Handelingen 28 een heel belangrijk punt, want daar heeft Paulus zijn volkomenheid, zijn gevangenschapsbrieven geschreven. En je moet die waarheden van die volkomenheidsbrieven gaan verstaan. Dat is dan een voorwaarde. Hè? Dat is dan een voorwaarde. om, dus je moet specifieke kennis krijgen van de geheimen van de volkomenheidsbrieven. En voor die groep, die dan daarbij hoort, die volkomenheidsbrieven heeft leren kennen en dat ook begrijpt, enzovoort, enzovoort, wat er allemaal gezegd wordt. Voor hen is er geen wegrukking, maar een uitopstanding uit de doden. En dat is dan een gedachte op grond van een tekst uit Filippenzen 3, dat men dan op het moment dat men sterft, dat men net als de Heer zelf na 3 dagen zal opstaan. En ook, en dat gebeurt natuurlijk dan in het verborgene, maar dat men dan ook ten hemel vaart. Hè? Dat is dan een gedachte binnen die groepering. Nou, ik heb daar de naam daarbij genoemd. En dat, nou, dus die, voor hen is de waarheid voor vandaag de 3 brieven van Paulus. Efeze, Filippenzen, Colossenzen. En misschien nog 2 Timotheus, maar dat is voor hen de brieven waar het om gaat. En die anderen zijn allemaal voor de andere groep bedoeld, die zijn niet voor henzelf bedoeld. En daar zijn ze, nou goed, maakt niet uit. Maar dat is dus een gedachte, een theorie. En dat is, dit zijn, degenen die dit denken, dat zijn de echte ultradispensationalisten. Soms worden wij ook zo genoemd, maar dat is dus ten onrechte. Dit zijn de echte ultradispensationalisten. En wat wij volgen zijn alle brieven van Paulus, die zijn allemaal volledig bedoeld voor het lichaam van Christus. Dat is voor ons het onderwijs. En we lezen wel met onderscheid, want er zit een opbouw in, natuurlijk, we lezen met onderscheid. Maar alle brieven van Paulus, want die zijn, het is Paulus en die zijn bedoeld voor het lichaam van Christus. En daar, dat volgen wij. Dus dat is wat, dus deze theorie, ja, dat is allemaal, daar zitten toch echt wel wat gezochte dingen in hoor. Nogal wat, kan ik wel zeggen. Want die hele leer van die uitopstanding uit de doden, dat is dan een uitdrukking die even uit de context wordt gelicht. En daar wordt dan een hele eigen gedachte aan vastgekoppeld. Ja, dat kun je nu eenmaal met de Bijbel niet doen. Hè. Je moet alles in zijn context laten staan. En het van daaruit of vanuit die contexten uitleggen. Dus dat is nogal een, denk ik ook wel een gedachte die, of een groepering of een, mensen die dat volgen, die zal u ongetwijfeld wel eens tegenkomen. En ja, goed. Prima. Eén lichaam, we zijn tenslotte één lichaam. Hè. En kijk, want wat ze in feite zeggen dus, die mensen, hè, die medebroeders, het zijn medebroeders van ons, dat is verder natuurlijk geen punt, maar het is een theorie, hè. En het is jammer dat, maar goed. Maar kijk, 1 of 2, het antwoord is 1. Paulus zegt hier, het is 1 lichaam. 1. Dus geen 2. En wat zij in feite zeggen is dat er 2 lichamen zijn. En dan kun je de vraag al stellen. De eerste vraag is al, wacht even, bij welk lichaam hoort Paulus dan? Er is geen antwoord op te geven. Weet je niet. Want hij heeft al die brieven geschreven. Dus bij welk lichaam hoort hij dan? Het is al even gevraagd om even, hè? Nou goed, 1 lichaam, dat is wat Paulus zegt, hè? Kijk, en dat ene, dat hoort bij God. God is 1. Er is 1 God. En hij heeft zijn Zoon Jezus Christus gegeven voor ons. Er is 1 God. En ja, dat komt tot uitdrukking in ook de eerste letter in het Hebreeuws. Daarvan zegt men altijd, dat is de letter van God. Hè, dat is, dus ze koppelen daar ook een getal aan vast. Dat is de 1, de Alef. Dat is de letter van God. En ja, het is ook bijzonder, want er zijn echt bijzondere woorden die beginnen met de Alef. Bijvoorbeeld het woord liefde, Ahava, begint met de Alef. Het woord God zelf, hè, Al of Eel, begint met de Alef, is natuurlijk met de Alef. Ja, het woord geloven of vertrouwen begint ook met de Alef, enzovoort. Nou, dat soort woorden, hè, of eenheid, hè, heeft daar ook mee te maken. Nou, dat heeft daar mee te maken, maar dat begint niet met een Alef, maar dat heeft daar wel mee te maken, heel nauw met dat begrip liefde bijvoorbeeld. Hè. En kijk, God is geest. God is geest. En uit hem is alles voortgekomen uiteindelijk. En het geweldige is, omdat eigenlijk kun je het heel kort samenvatten, dat omdat alles uit hem is voortgekomen, zal ook alles naar hem terugkeren. Dat is natuurlijk het geweldige van God, hè. Die heeft alles uit zichzelf geschapen, hè, want alles is uit God. Hij heeft alles uit zichzelf geschapen. En dat is ook vanuit zijn liefde natuurlijk, want dat is de bron. En omdat het uit zijn liefde is, kun je ook zeggen, zal alles ook weer bij hem terugkomen, want hij heeft al zijn schepselen lief. Dus eigenlijk kan het niet misgaan in zijn plan. Alleen al die schepselen hebben moeten leren wat liefde is in contrast met haat. En ze hebben moeten leren het bewijs wat God geleverd heeft van zijn liefde. Dat is dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Want dat is een bewijs hoor. Dat is een bewijs van liefde. Dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft voor ons allen. Dat is geweldig. En dat geloven wij. En dat is ook een genadegeschenk, dat geloven. En al die gelovigen die bestaan in dat ene lichaam. Hè? Dat ene lichaam bestaat uit al die gelovigen. En dat is ook het eerste wat God, hè, hij heeft alles in de Zoon gegeven. En het eerste was zijn lichaam wat hij op het oog had. Het lichaam van Christus. Het eerste wat hij op het oog had. Bij het allerprilste beginnen, zelfs voordat zijn plan ging lopen. Dat is natuurlijk heel bijzonder, daar mogen wij deel van uitmaken. Maar het is zo belangrijk voor onze wandel. Hè? Hoe kijken we naar andere medegelovigen? Want kijk, dit stukje is in het praktijkgedeelte van Efeze 4. Hè? En Paulus die zegt voor onze praktijk dat er één lichaam is. Dat wil zeggen dat je één bent met al die gelovigen die datzelfde geloven. Ongeacht denominatie, maakt helemaal niet uit. Dat is dat ene lichaam. En dat is voor onze gedragingen natuurlijk heel erg belangrijk. Want omdat anderen misschien wat minder zicht hebben op de brieven van Paulus, kan voor ons geen reden zijn om naar die ander zo te doen. Nee, want het is net zo lid van het lichaam van Christus. En dan komt natuurlijk ons gebed en een stukje geduld en noem maar alles maar op. Die dingen komen dan allemaal om de hoek kijken natuurlijk. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus voor onze gedraging is het heel belangrijk dat er één lichaam is. Dat mogen wij deel van uitmaken. Wat is dat kostbaar? Goed, zullen wij daar de Heer voor danken, want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. Vader, we danken u voor dat ene lichaam waar we deel van mogen uitmaken. En wat is dat kostbaar dat we dat met elkaar mogen bekijken. Wat voor ons zo ontzettend belangrijk is voor onze gedragingen. En Vader, doe ons wandelen in die ootmoedige gezindheid van Christus Jezus. En dat we mogen wandelen in zachtmoedigheid en met geduld elkaar in liefde te dragen. Vader, geweldige uitspraken voor onze praktijk, Vader. En mag het zo zijn dat we zo onderling ons opstellen, kunnen opstellen, mogen opstellen. Vader, dank u wel dat ook dat genade is en dat u ons dat in ons en door ons uitwerkt. Vader, dank u wel dat we van u zijn. Dat we horen bij dat lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Vader, dank u wel dat we naar hem mogen opzien. Hij die alles voor ons over heeft gehad en zo diep is gegaan, zelfs tot en met de dood van het kruis. Door de diepste diepte ging om ons en tot eer van uw Vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor die gehoorzaamheid, dat hij dat zo gedaan heeft. Dank u wel dat we ons zo vanuit die liefde bewust mogen zijn, leden te zijn van het lichaam van Christus. Vader, dank u wel dat we ons mogen verheugen op die geweldige toekomst die u ons geeft. Die nadert en elke dag dichterbij komt. We zien er naar uit, Vader, en we danken u dat we straks met dat hele lichaam bij de Heer verenigd mogen zijn. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons zo opbouwt en bemoedigt in uw liefde. We danken u dat we zo ook hier vanavond bij elkaar konden zijn. We danken u voor ieder die hier was. We danken u voor ieder die op afstand meekeek en luisterde of dit later zal horen en zien. Vader, dank u wel dat u dat geeft en mag het allemaal leiden tot opbouw van het lichaam van Christus in ons leven en uitwerken tot eer en lof van uw grote naam, Vader. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.